Nog een mededeling die betrekking heeft op de huisbezoeken, gemeente. Er zal DV huisbezoek zijn maandagavond, morgenavond dus, bij zuster Peeman Born aan de Oostdijk en de familie A.J. Hobbel aan de Edison. Dinsdagavond broeder G. Verhagen aan de Kastanjelaan en de familie M.K. Wessels aan de Constantijnstraat. En woensdagavond zuster A. Knapen aan de Lijsterbesweg en zuster H. van de Bogert Langbroek ook aan de Lijsterbesweg. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 97, het eerste en het vierde vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het vierde, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij in beeld durft eer bewijzen. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen Aansluitend zingen we uit Psalm 115 het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Daarna lezen we uit het eerste boek van de Koningen, 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 21 tot en met 39. We noemen nu 1 Koningen 18, het 21ste tot en met het 39ste vers, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 115, het tweede vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 18 en we beginnen bij het 21ste vers. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen, en de God, die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var, en bereidt gij hem eerst, want gij zijt velen, en roep de naam van uw God aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem, en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een God. omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welk het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij: doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male, dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Tot zover de schriftlezing. Wij willen onze overdenking van de leiding van God in het leven en in de ambtelijke dienst van Elia de profeet voortzetten in deze serie preken. En het woord van de tekst kunt u vanavond vinden in de versen 22 tot en met 29. Het is u zojuist voorgelezen, we lezen alleen het eerste en het laatste vers. Het gaat dus om vers 22. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Tot en met het 29e vers. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heere, gij eeuwige God, wij worden geroepen om uw naam aan te roepen, om te bidden. En hoe zal dat kunnen? Want wij mensen weten niet te bidden gelijk het behoort. Uw woord laat ons dat herhaaldelijk zien. Ook wanneer uw woord ons erop wijst dat wanneer wij bidden, wij geen ijdel verhaal van woorden mogen gebruiken, zoals de heidenen die door de veelheid van hun woorden u zouden bewegen. En het ontzaglijke van zulke praktijken zien we in dit schriftwoord voor ons. Waar heidense priesters een heidense God te vergeef zoeken te bewegen met hun woorden urenlang. Met hun extatische dansen waarin ze zichzelf verwonden. Met hun buitenzinnen geraken waardoor ze een profetische taal brabbelen in geestesvervoering. Heere, zo hebt u ons niet geboden te bidden. Maar al weten we vanuit uw woord hoe we niet mogen bidden, dat betekent nog niet dat we het wel weten hoe het zou moeten. Daarvoor hebben we de leiding van uw geest nodig. En daarom smeken wij aan het begin van deze dienst, deze avond. Heere, wil u ons zo leren bidden dat het in overeenstemming mag zijn met uw heilige wil. En dat wij in diepe afhankelijkheid ootmoed tot u de Heere naderen. En zo willen we van u vragen of u, wanneer dit aangrijpende gedeelte aan ons vanavond wordt voorgehouden, in de prediking van uw woord wilt meekomen. Geef ons een stem om te spreken, zodat de woorden duidelijk mogen zijn. Maar geef ons bovenal een hart en een geest om te letten op wat gij te zeggen hebt. En wil u geven, Heere, dat uw geest ook in de overdenking en in het uitdragen van de boodschap zo mag meekomen dat uw woord gepredikt mag worden in betoning van geest en van kracht. En wil ook bij het luisteren dan alles wat een hindernis zou kunnen vormen genadig wegnemen. En u weet welke hindernissen er kunnen zijn. We behoeven ze aan u niet te noemen, want u kent ons hart en u proeft de diepste van onze gedachten. Heere, neem dan alles maar weg wat een hindernis kan zijn of wat ons kan schaden. En geef dat we op u en op uw woorden mogen letten. En zou u dan willen geven dat het woord van vanavond binnen mag dringen in ons hart. Heere, laat het een woord mogen zijn voor hen die onbekeerd zijn. Want zij worden heel bijzonder vanavond opnieuw aangesproken. Heel in het bijzonder wanneer zij onverschillig voortleven en hun hart en hun leven verpand hebben aan de dienst van de wereld en van de zonde. Heere, laat het duidelijk mogen worden vanavond wat de afgodendienst van de zonde en de afgodendienst van de wereld eigenlijk is. Een machteloze ceremonie. Een machteloze show zonder enige betekenis, die een mens niet kan troosten bij het leven en die een mens geen houvast biedt bij het sterven. Geen stem en geen opmerken. Heere, wil dat zo indringend aan het hart leggen van hen die het bij de wereld zoeken en bij de dingen van de tijd kunnen vinden, dat ze wakker geschud mogen worden. O, dat kunnen wij niet. Dat kan geen mens, ook geen predikant, zelfs geen profeet. Maar u kunt het, want gij zijt God. Wil u het dan doen, Heere, en wil daartoe ook de prediking van dit uw woord gebruiken, opdat ze de voosheid en de leegheid van de wereld gaan inzien, en ook de voosheid en de leegheid van allerlei drogredenen waarmee wij ons nog op de been houden en denken dat we nog een poosje van de wereld moeten genieten om nog wat vreugde in het leven te scheppen, of wat er ook mag zijn wat ons hart vervult. Heere, ontmasker u het en breek ons hart. Maar Heere, ook wanneer wij de dienst aan de wereld hebben opgezegd en wanneer het de hartelijke verlangen van ons hart is om u de Heere te zoeken, dan ligt er ontzaglijk veel in deze geschiedenis opgesloten. Woorden van vermaning om het toch maar weer niet bij die wereld te zoeken. Ook nadat we de keuze tegen de wereld gedaan hebben. Of ook nadat we genade ontvangen hebben. Want de wereld zuigt en de vorst der duisternis, de grote machthebber, de overste deze wereld, die ook de koning van de afgoderij is, die heeft het er maar op gemunt om ons weg te zuigen achter de Baalsdienst van eigen ik en van wereld en zonde aan. Heere, geef dat die scherpe waarschuwingen en de ontmaskerende woorden ook in dat opzicht ons hart mogen raken. Maar wil u het ook aan allen die uw naam ootmoedig vrezen vanavond duidelijk maken. Dat al staan ze alleen en u weet, uw kinderen kunnen zich soms heel in het bijzonder wanneer ze in de strijd verkeren zo alleen denken, ook al zijn ze het niet. Maar ze kunnen het wel zo ervaren. Ik ben alleen overgebleven. En Heere, wanneer we dan zien op onze zwakke krachten en de vloedgolven van de tijdgeest en van de aanvechtingen van de Satan en de machten van het eigen vlees, dan zou alle moed ons benomen worden. Maar hier wordt het duidelijk dat zelfs wanneer iemand alleen is overgebleven, gij zult opstaan om genade te bewijzen. En u de mond van de vijand toesnoert. En u de macht van de vijand voor hun eigen ogen afbreekt. Steen voor steen. En u ze ontmaskert, die satanische machten, die afgodsmachten, die niet en ijdelheid zijn. En het zo laat zien dat gij God zijt. Heere, zou u over uw volk, zou u over uw kinderen zo willen opstaan, zoals u in deze geschiedenis over Elia opstond. Zou u zo over uw koninkrijk willen opstaan en uw koninkrijk nog willen uitbreiden en de werken van de vorst der duisternis willen verstoren? Zou u ook over ons als gemeente willen opstaan en onder ons willen werken met de kracht van uw Heilige Geest en nog buit willen roven uit de klauwen van de sterk gewapende, van de vorst der duisternis, Belial zelf? Heren, dat kan toch, want het gaat toch om uw zaak. O, wil u het ook in onze dagen en onder ons doen zien dat jongeren en ook ouderen door u getrokken mogen worden met koorden van eeuwige zondaarsliefde en als arme zondaren leren buigen voor u de Heere en dat ene offer wat in Christus Jezus volkomen gebracht is leren lief krijgen, leren nodig krijgen. Want daar ligt de enige grond en het fundament van de zaligheid. We bidden u zo ook, Heere, denk aan onze gemeente, denk aan de kerken, denk ook aan ons land en volk. We worden deze week heel nadrukkelijk erop gewezen dat opnieuw debatten gevoerd worden, ditmaal in de Eerste Kamer, over het meest recente euthanasievoorstel. En zeker ook het achterliggende jaar is er in de erediensten verschillende malen voor politieke zaken gebeden. We worden er niet slechts aan herinnerd zoals dat na de oorlog van jaar tot jaar gebeurde. Dat wat er aan christelijk erfgoed nog restte, wordt afgebroken. Maar het wordt nu ook uitgehold en de fundamenten wankelen. Heren, dat is niet in de eerste plaats de schuld van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen. Dat is in de eerste plaats onze schuld. Want ieder oordeel begint bij het huis van God. Doe het ons beseffen. Doe ons bukken in het stof. Want wij zijn niet geweest voor u en in onze samenleving die wij behoorden te zijn. En van ons is dat niet uitgegaan midden in deze samenleving als een zoutend zout, zoals dat behoorde. En vandaar dat het zo ver gekomen is. En zo u het niet verhoedt steeds verder gaat. En niet alleen een postchristelijke tijd aangebroken is, maar ook de antichristelijke tijd wordt aangebroken. Heren, bewaar ons ervoor indien het mogelijk is. En zou u daarom het willen geven, u die de hemelen hebt tot uw troon, die de koning der koningen zijt en in wiens handen de harten van koningen, van regeringen, van tweede kamers en van eerste kamers zijn als was en als waterbeken, dat dit wetsvoorstel niet door mag gaan. En heren, indien het door moet gaan en de vloedgolf van het a-christendom en het anti-christendom steeds verder door de sluizen heen breekt, o God, geef dat wij en onze kinderen staande mogen blijven in dit benauwende tijdsgewricht. En wil u, die in dit benauwende tijdsgewricht zwijgt van de hemel uw heerlijkheid, spreken. Spreken tot ons en tot onze kinderen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt in gericht en in genade. Heere, wil u aan ons arme land, aan onze arme regering, aan ons arme vorstenhuis, aan onze arme parlement gedenken. Vaak wordt niet beseft hoe arm we zijn als we zonder u het denken te weten. En leer, Heer, hen allen voor u te buigen. Geef een opwekking, een geestelijk ontwaken onder ons. Geef in de kerken te midden van alle verwarring en verbijstering, waar de geestelijke leidslieden, waar synoden en kerkelijke organen in de breedte van ons kerkelijk samenleven wankelen als blinden en struikelen en in de gracht vallen. O God, geef een wederkeer tot u en keer weder tot ons. En wil u van den hemel antwoorden, niet door vuur zoals u het deed in de dagen van Elia, maar met het vuur van uw geest en door uw woord, in de vernieuwing van harten, in de bezieling van het ingezonken geloofsleven van uw volk, in het aanvuren met geest en met kracht van uw dienstknechten, van wie er zoveel zijn, die half of helemaal overwerkt, de weg vaak niet meer weten. En wil u geven dat er nog wonderen mogen gebeuren, dat het woord zijn kracht mag doen. Ontferm u, erbarm u over ons vaderland, Heere. En geef dat er binnen de muren van de kerk en binnen de muren van ons christelijk volksdeel, binnen de kring van onze gereformeerde gezinte, die zo jammerlijk verbrokkeld ligt, toch ook een gebed, een schreeuw om leven, om geestelijk leven gevonden mag worden. En laat samenkomsten die deze week plaatsvinden daar ook gaan alleen om de eer van uw naam en niet om de massa's van mensen of om wie dan ook. Maar dat het gaan mag om de genade van de hemel te smeken. Heere, betoon het dat u God bent en doe ons wederkeren tot u die de levende zijt. Bewaar ons, Heere, voor een moderne Baaldienst. Of voor het Babel van de wetenschap. En doe ons leven bij de Bijbel. Bij het woord van u. Heere, geef ook in deze tijd, waarin er en in de kerk en in de samenleving zo getrokken wordt en de fundamenten ineen dreigen te storten, dat er standvastigheid mag zijn, als van een Elia, die alleen stond, maar alleen met u. Want wie alleen mag staan met u, ook al is het moeilijk, ook al komt alles tegen, die heeft toch alles mee. Want gezegde toch, wie God voor hem heeft, wie zal tegen hem zijn? Heere, wil u het in deze tijden, ook in de westerse samenleving, waar zoveel gaande is, ook in ons land en onder ons volk laten zien. Doe verzoening over de zonde. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. We vragen het alleen om Jezus wil. Amen. 135, de versen 8, 9 en 10 zingen we samen.
Thank you.
Psalm 85, het derde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Psalm 85, het derde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten dat een profeet in het Oude Testament met enige voorliefde vergeleken wordt met een wachter. Vooral bij Ezechiël vindt u dat. Mensenkind, zo zegt de Heere herhaaldelijk tegen zijn knecht Ezechiël, ik heb u tot een wachter gesteld. En u weet wat een wachter is. Oudtijds moest zo'n wachter die een plaats had op de poorten of in het poortgebouw of meestal op een uitkijktoren, moest hij de stad waarschuwen wanneer er gevaar dreigde. En zo'n wachter was daarom een buitengewoon centraal figuur. Hij moest ervoor zorgen dat die stad niet onvoorziens werd ingenomen. En vooral gedurende de nacht was het hebben van een goede, wakkere wachter een vereiste in tijden van oorlog. En zo is het te begrijpen dat bijzonder als de tijden donker zijn, God zijn profeten zendt als wachters op Sion's muren die waakzaam zijn. En dat betekent ook dat ze de gevaren die dreigen kunnen herkennen en kunnen ontmaskeren. Want wat zou je aan een wachter hebben die de vijand niet eens kan herkennen en die niet weet als er soldaten aankomen in de verte of het vrienden of vijanden zijn. Wel, ook al is het zo dat het werk van een predikant of van een ouderling vandaag aan de dag niet te vergelijken is met dat van een profeet. Want er is nogal wat verschil. Toch is er een lijn die van het profetenambt overgaat op het ambt van een dienaar van het woord met name. En dat betekent dat hij wachter moet zijn. Het is zelfs volgens de Bijbel een van zijn eerste taken. Wachter zijn. Wakende en biddende zijn. Hij moet de gevaren onderkennen. De afgoderij ontmaskeren. Het giftig voedsel wat de kudde zou kunnen bedreigen, naast de grazige weiden van het woord van God, duidelijk aangeven. En dat is het wat ons voor de aandacht komt, wanneer we vanavond over het leven en het werk van Elia de profeet verder doordenken. Als Elia als zo'n wachter op Sion's muren de vijand ontmaskert. Want hier in dit gedeelte ontmaskert Elia de Baaldienst. Dat is het thema van de preek. Elia ontmaskert de Baaldienst. Er zijn drie gedachten die we willen aanstippen. Allereerst zien we hoe de Baaldienst op de proef wordt gesteld. Elia zegt dat ze twee stieren, varren moeten nemen en die moeten offeren, althans moeten slachten en dan een offer gereed moeten maken. En wie dan vuur van de hemel zal laten gaan, die zal God zijn. In de tweede plaats, de Baaldienst wordt in het licht gesteld. Dat springen en dansen en schreeuwen vertelt ons iets over wat de Baaldienst eigenlijk is. En in de derde plaats, de Baaldienst wordt in gebreken gesteld. Want Elia gaat spotten. En uiteindelijk keurt hij die hele Baaldienst geen woord meer waardig. Er is geen stem en er is geen opmerken. Elia ontmaskert de Baaldienst. Ten eerste de Baaldienst op de proef gesteld. Ten tweede de Baaldienst in het licht gesteld. En ten derde de Baaldienst in gebreken gesteld. Vorige week zondagmorgen stonden we stil bij dat vers wat aan onze tekst vooraf gaat. Als Elia samen met Agab ervoor gezorgd heeft dat het volk van alle kanten is samengestroomd op de berg Karmel. Als ze daar staan op een soort uitstulping aan de oostzijde van die berg waar een soort vlakte is. En het volk zich verzameld heeft boven die vlakte als een soort amfitheater. En ook aan de onderkant wat beneden staand, zodat er op die vlakte een grote ruimte vrij is. En het volk samengekomen is op de vastgestelde dag. Dan breekt plotseling het geroezemoes, wat er altijd bij zo'n schare is, stuk. En het wordt doodstil. Toen naderde Elia en hij sprak het vergaderde volk aan. En we hebben gezien, dan komt hij niet met een boodschap die positief van inhoud is. Althans een boodschap die de mensen uit die tijd positief van inhoud zouden hebben geoordeeld. Elia zegt niet, de Heere is aan mij verschenen en heeft gezegd, ik zal regen gaan geven op de aardbodem. Elia heeft het niet eens over de regen. Ook al had God hem daar al het een en ander over gezegd. Nee, voordat de Heere regen gaat geven, moet eerst de oorzaak van die droogte en de oorzaak van die hongersnood die daar het gevolg van was, aan de orde worden gesteld. En daarom klinkt de dringende roep, een dringende roep zoals we gezien hebben tot bekering. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Indien de Baal God is, zo volgt hem na. En indien de Heere God is, zo volgt hem na. En dan het verschrikkelijke, terwijl er toch 3,5 jaar droogte geweest is, terwijl er toch heel wat sprake van alles wat gebeurd is, is uitgegaan. Het volk antwoordt hem niet één woord. Als ze in aanraking komen met deze dringende wekroep tot bekering, dan komt er geen woord, geen reactie over hun lippen. Het zichtbaar bewijs dat niemand van hen op dit ogenblik bereid is om voor de Heere, de God van Israël, te kiezen. En vandaar dat Elia dan verder gaat. Dat hangt samen met de afwijzing van zijn prediking, de afwijzing van zijn woord, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Al is het duidelijk uit het vervolg dat wat hij nu gaat zeggen, dat niet alleen maar Elia's woorden zijn, maar dat hij alles wat hij zegt doet naar het woord des Heren. Want straks als Elia gaat staan bidden en de naam van de Heere aanroept, dan zegt hij onder meer dit: Heere, laat het nu zien dat ik uw knecht ben en dat ik al deze dingen gedaan heb naar uw woord. Met andere woorden, alles wat Elia nu gaat zeggen is niet een gelukkige inval van Elia. En dat hij gaat zeggen, laten we nu een soort test houden, een soort proef nemen wie er God is, dat is niet een bedenksel uit zijn hart of uit zijn hoofd, maar dat is iets wat Elia zegt in de naam des Heren. Elia was zo vertrouwd in de omgang met de Heren, met wat de Heren wilde. En de Heere had zo kennelijk en duidelijk aan Elia laten weten wat hij doen moest, dat Elia al deze dingen doet en spreekt naar het woord van de Heere. En dan zegt Elia allereerst, ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 varren of 2 ossen of 2 stieren geven, dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere varpen bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan. Roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heren aanroepen en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde, dat woord is goed. Het is duidelijk wat Elia bedoelt. Laat het nu zo zijn dat we een soort proef gaan nemen wie er God is. En dan zegt Elia eerst, ik ben alleen overgebleven. Hij bedoelt daarmee niet dat er niemand in het land is die de Heere vreest, behalve hij zelf. Want hij weet, die Obadja, die op zijn minst. Hij weet ook over de profeten die Obadja in de grotten verborgen heeft. Maar Elia bedoelt, te midden van deze scharen, en daar zal Obadja niet bij geweest zijn, naar we vermoeden. Daar zullen zeker die 100 profeten niet bij geweest zijn, want die vreesden voor hun leven en waren verborgen in de spelonken. Maar in dit gezelschap ben ik de enige als profeet van de Heere, en de anderen keren zich allemaal af van de Heere. Zij kiezen de zijde van de Baal en van de profeten van Baal. Laten we daar een moment bij stilstaan, al kunnen we niet te uitvoerig hierover zijn. Elia staat hier dus geheel alleen. Het zou zo mogen zijn dat er enkelen in de scharen zijn wie er hart is beginnen te twijfelen. Het zou zo kunnen zijn dat er enkelen zijn die uit vrees voor Agab en voor de Baals priesters geen partij durven kiezen, maar in hun hart toch de God van Abraham, Isaac en Jacob zoeken. Dat is mogelijk. Maar hier in dit grote twistgeding op de berg Karmel is het duidelijk dat het gaat tussen die ene man Elia en tussen die 450 Baals priesters. En dat vooralsnog de massa kiest voor Baal. En dat bedoelt Elia. Ten diepste sta ik hier gans alleen. Hier wordt wel heel erg duidelijk, gemeente, dat getallen niet beslissend zijn. Wij zijn zeker in onze moderne maatschappij heel erg voor getallen. Al die opiniepeilingen die soms wel in de kerk plaatsvinden, maar nog veel meer in de politiek. Al die kansberekeningen waarin getallen een geweldige rol vervullen, zeggen iets over de manier waarop wij denken en leven. En zeker ook in onze westerse samenleving is de meerderheid en de heersende opinie heel belangrijk. En het wordt ook binnen de kerk steeds sterker en steeds vaker gezegd, ja, dat soort dingen, dat vasthouden aan de letterlijke inspiratie van de Bijbel en dat benadrukken van allerlei aspecten van de geboden van de Heere, niet alleen voor het leven van een christen, maar ook voor het maatschappelijke leven, ook voor het politieke leven, dat kun je in een tijd als de onze niet meer maken. De mensen geloven het toch niet. We zijn vaak zo onder de indruk van de meerderheid, van de getalsmatige meerderheid, dat, tja, we de meerderheid maar gelijk gaan geven, want zo zeggen we, anders heb je geen leven meer. Nou, we zouden inderdaad wel eens in een tijd terecht kunnen zijn gekomen waarin het steeds meer zo wordt dat wanneer je niet toegeeft aan de meerderheid, je inderdaad geen leven meer hebt. Maar dan zijn we wel heel dicht bij het rijk van de antichrist terechtgekomen. Het zou in onze verdraagzame democratische maatschappij die kant wel eens op kunnen gaan, als de tekenen ons niet bedriegen. Vergeet u dan één ding niet. Voor de Heere zijn getallen niet belangrijk, zeker. De Heere heeft graag vele onderdanen, want in de veelheid van de onderdanen is des konings heerlijkheid. Daar gaat het niet over nu. Maar al zou wat God verhoede steeds meer een meerderheid zich afkeren van God en van zijn dienst. Dan laat de geschiedenis van Elia ons haarscherp zien dat dat voor God niet beslissend is. Want Elia bleef alleen over. Maar Elia had God mee. En we hebben het al aangestipt in vorige preken. Daarom durfde Ahab met zijn lijfwacht niet op Elia aan te vallen. En daarom durven die 450 profeten van de Baal, die hier gekomen zijn, grommend en mopperend misschien, omdat ze nu voor die profeet met zijn kemelsharen mantel en zijn gordel van slangenleer moeten gehoorzamen. En met de haat in hun ogen, als ze hem daar zien staan op de berg Karmel, ze zouden hem het liefst hebben vermoord. Daarom durven ook die 450 profeten van Baal niets te ondernemen. En daarom staat een vijandige massa van duizenden en duizenden, die heel kritisch staan tegenover Elia en hem in hun hart verantwoordelijk stellen voor die verschrikkelijke droogte die nu al 3,5 jaar duurt. Daarom kunnen ze hem niets doen. Want ook al staat Elia alleen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Daar ziet u hier het bewijs van. Midden in het verzet en de vijandschap staat Elia alleen, maar met God aan zijn zijde. En dan heb je meer steun en meer kracht dan al zou je al de aanhang van de hele wereld hebben. En dat blijkt ook. Want niet alleen Ahab gaat gehoorzamen. Dat was al gebeurd, zo hebben we het gezien. Maar ook het volk gaat gehoorzamen. En zelfs die 450 Baalpriesters gaan gehoorzamen. U weet, we hebben het gelezen in het voorgaande schriftgedeelte. Er waren nog 400 mannen. Dat waren de profeten van het bos. Of, zoals we misschien mogen zeggen, de profeten of de priesters van Ashera. De godin Ashera of Astoreth, die als vrouw van Baal gold. En die leefden op kosten van Izebel. Er staat dat ze leefden van Izebels tafel. Waar die op deze dag waren, we weten het niet. Vermoedelijk heeft Izebel verboden dat haar lievelingsprofeten ook voor die gehate profeet van Jehovah door de knieën zou gaan. In elk geval, het gaat hier alleen om de 450 profeten van Baal. En dan zegt Elia het heel duidelijk. De zaak waarover het hier en nu gaat, is wie is God? Is de Baal God of is de Heere God? Laat ons de proef nemen. En dan neemt hij een proef, hij stelt een proefneming voor die aller instemming heeft. Hij zegt, de God die door vuur zal antwoorden, die zal God zijn. Nou, dat had instemming van de Baalpriesters, want de Baal, zo wisten zij, althans zo meenden zij te weten, was de God van de natuurverschijnselen, de God van de zon en de God van de regen, de God die de vruchtbaarheid gaf op zijn tijd. En dus, wel als er één God was, de zonnegod, de God van de wolken en van de regen en van het onweer en van de bliksem. Eén God was die vuur kon laten dalen van de hemel. Dan was het hun God Baal. Goed. Baal zal vuur geven. Het was ook een woord wat in overeenstemming was met wat de Heere in zijn woord gegeven heeft. Want ook in het woord van de Heere staat nadrukkelijk dat God zich openbaart. En dan openbaart de Heere zich volgens het Oude Testament op allerlei wijze. God kan zich openbaren door een engel te zenden. God kan zich openbaren in de engel des Heeren. Dat is de oudtestamentische gestalte van de Heere Jezus Christus. God kan zich openbaren door een woord te spreken. God kan zich openbaren in dromen en visioenen. Maar God openbaart zich in die oude tijden ook nogal eens een keer door vuur. Want toen de Heere kwam op de berg Sinaï, toen was het der wolken donkerheid die de bergen bedekte. En toen bliksemde de vuurschichten ten teken van de aanwezigheid van God. En als straks na die wetgeving op de Sinaï de tabernakel ingesteld, gebouwd is en de offerdienst wordt ingesteld, dan lezen we het ook dat Aaron vlees van een offerdier moet bereiden en op het brandofferaltaar moet neerleggen, maar er mag geen vuur worden aangestoken. En als er dan gebeden is, dan komt er vuur van de hemel, Leviticus 10. En verbrand het offer op het altaar. En het ganse volk viel op zijn aangezicht, zo lezen we. En beleed de naam van de Heere. Nou, daar hebt u al bewijzen dat God ook in het verleden door vuur antwoordde. En het offer op het altaar verteerde. Dat is niets nieuws. Dus het was een test, een proef, als we het zo mogen noemen, die heel duidelijk aansprak voor de Baalpriesters, maar die ook in overeenstemming was met wat het volk van Israël wist uit de openbaring. God was een God die zich openbaren kon en dat doen kon op allerlei wijze, maar ook door vuur wilde antwoorden. En dan moet u erop letten, dan is Elia heel bezorgd in de wijze waarop hij de dingen zegt. Dan zegt hij dat die Baalpriesters eerst mogen kiezen en dat hij het laatst mag kiezen. Dat zij het eerst het offer moeten klaarmaken en moeten roepen tot de naam van hun God. En Elia daarna. In al die dingen maakt Elia duidelijk dat hij ervoor wil waken, om ook maar de indruk te wekken dat het, ja, door list en bedrog is dat er ineens vuur op het altaar verschijnt. Telkens opnieuw laat hij het in deze geschiedenis en in de komende verzen horen. Er mag geen vuur uit de hand van mensen op het altaar komen. Het moet eerlijk toegaan. De God die door vuur antwoordt, die moet antwoorden en dat zal het bewijs zijn. Nou, en als Elia dat zo voorgesteld heeft, dan zegt het hele volk ineens wel wat. Dan zeggen ze, dat woord is goed. Ze stemmen er allemaal mee in. Zelfs die Baalpriesters, die met hun prachtige, schitterende gewaden, zo veronderstellen we, met al hun sjerpen en met al hun tulbanden en met die prachtige kleuren. Want hoe afgodischer een godsdienst is, hoe meer uiterlijke show is er. Ze staan daar en ze knikken wat, ja, inderdaad, daar zit wel wat in. Agab, wat opgelucht, zegt inderdaad en het volk zegt dat woord is goed. Eigenlijk is dat verbijsterend, gemeente. Niet dat ze ermee instemmen zozeer, want dat is op zichzelf geen zonde uiteraard. Dat ze instemmen met deze proefneming, want Elia had het in de naam van de Heere voorgesteld. Maar het is eigenlijk heel ontzettend dat ze eerst niet zeiden en nu wel wat zeiden. Eerst toen Elia zei, bekeert u, zo de Heere God is, volgt hem na. En zo de Baal God is, volgt hem na. Ja, daar hadden ze geen antwoord op. Maar nu ze zelf buiten schot blijven, nu er van hun niets gevraagd wordt, maar hun een spectaculair teken wordt geboden, nu zeggen ze misschien met enig enthousiasme, inderdaad, dat is een goed woord. Want mensen willen graag bijzondere dingen zien. Wonderlijke tekenen, vuur van de hemel en allerlei andere zaken, dat is een veel aantrekkelijker boodschap dan de ernst van de eis, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En dat leest u niet alleen in het Oude Testament, u leest het ook in het Nieuwe Testament, juist bij het optreden van de Heere Jezus Christus. Dat het volk, Ja, eigenlijk onder de indruk was hij niet van de woorden van de Heere Jezus, niet van zijn scherpe prediking en van zijn lieflijke nodigingen. Maar dat ze onder de indruk waren van de wonderen en van de tekenen, van het opzienbarende. De fariseeën hebben het op een gegeven moment in Matteüs 12 aan de Heere Jezus Christus gevraagd. Meester, wij wilden wel een teken zien. Zelfs de fariseeën, wij wilden wel een teken zien. En dan wordt de Heere Jezus Christus ongewoon scherp. Hij zegt, het boos en overspelig geslacht verzoekt om een teken. Maar aan hetzelfde zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En u moet u goed luisteren, gemeente. Ik heb het nu niet over het feit dat een mensenkind die de Heere oprecht vreest, of een zondaar die met zijn schuld worstelt, wel eens kan vragen, Heere, toon me het toch. En misschien zelfs kan vragen om een teken ten goede, zoals we dat in de psalmen lezen. Ik zou daar ook maar voorzichtig mee zijn met het vragen van tekenen. Maar dat ligt wel op een ander vlak. En dat is zeker vanuit het woord van de Heere wel te begrijpen. Al kunnen we met zulke verzoeken ook een heel verkeerde kant op gaan. Maar waar het me hier om te doen is, is dat pure oppervlakkige, uiterlijke belangstelling voor wondertekenen en opzienbarende dingen. Het volk zei, ja, dat willen we wel. Zo was het in de tijd van Elia, en zo was het in de tijd van de Heere Jezus, en zo is het nog. Vooral in een tijd van veel geestelijke achteruitgang willen de mensen de prediking van de bekering niet meer horen. Van de eisen van God en van de belofte van God. Er is geen oor en geen oog meer voor. Maar als er nog wat religieuze tamtam gemaakt wordt, massa bijeenkomsten en buitengewone wondertekenen, dat doet het. Dat woord is goed. Het woord wordt veracht. Maar het woord van het wonderteken vindt gereden ingang. En hoe opzienbarender de gebeurtenissen, en hoe merkwaardiger wat plaatsvindt, hoe meer de mensen ervan onder de indruk raken. Het is geen teken van geestelijke bloei. Het is een teken van geestelijke achteruitgang. Zoals we hier in alle helderheid en duidelijkheid zien. Elia gaat daar verder niet op in. Hij laat dan verder de dingen gebeuren zoals hij het voorgesteld heeft. We lezen dat de profeten van Baal dan voor het eerst de keuze mogen maken. Ze kiezen een var en ze beginnen 's morgens om 9 uur. Want zo lezen we, als ze het altaar hebben toebereid, dan roepen ze de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. En we krijgen de indruk, zoals dat wel meer bij heidense godsdiensten gebeurt, dat ze die woorden alsmaar repeteren. Want men meende in oude tijden dat hoe meer men een bepaalde uitdrukking, die dan ook nog op een bepaalde wijze gezegd moest worden, repeteerde, dat men daar door de goden zou kunnen bewegen. Daar komt het woord religie ook vandaan. Het oude Latijnse woord religie, religio, betekent dat je het precies doet en precies herhaalt zoals de voorschriften zijn. Religio, herhaling, over en over. En zo staat het ook in de woorden van de Heere Jezus, dat de heidenen door een veelheid van woorden, we moeten dat zo lezen, door een veelheid van herhaalde woorden, telkens maar weer en telkens maar weer, menen de goden te bewegen. En zo zien we het voor ons, daar op die vlakte in de vroege morgen, op die stralende dag, op de berg Karmel, daar lopen die Baals priesters vermoedelijk al in een rij of in een processie. En ze zeggen het gelijkmatig, keer op keer, o Baal, antwoord ons, o Baal, antwoord ons, o Baal, antwoord ons, o Baal, antwoord ons. Bij iedere stap opnieuw, o Baal, antwoord ons. En hun roepen wordt steeds feller en steeds onstuimiger. Kijk, zo gebeurde het ook in die godsdienstige dwaasheid in het Efeze waarin Paulus was. Toen die opstand plaatsvond, toen men in het stadion bijeenkwam en ook in een soort heidense religiositeit alsmaar riep: groot is Diana, de godin der Efeziërs, groot is Diana, de godin der Efeziërs. Wij mensen kijken daar misschien vreemd van op. Wij nuchtere Westerlingen, wij nuchtere Hollanders. Dat iemand urenlang zo alsmaar kan roepen, alsmaar kan schreeuwen. Och, we hoeven er als Nederlanders ook niet zo vreemd van op te kijken. Als je alleen nagaat wat er in de voetbalstadions gebeurt, en dat heeft ook een soort religieus kleurtje, een soort heidendomskleurtje tegenwoordig zo langzamerhand. Dat is ook dat scanderen van namen, niet? Soms ook minutenlang, misschien dan geen urenlang. Maar ook iets van dezelfde sfeer die daar opgeroepen wordt. Van het roepen van namen. En van het in begeestering raken. Sommigen raken zelfs buiten zichzelf. Nou, zoiets gebeurde daar bij de berg Karmel. O Baal, antwoord ons. En als het dan na uren zo is dat de God niet begint te antwoorden, dat er geen vuursprankeltje van de hemel komt, en als de zon steeds meer naar zijn hoogtepunt gaat en men denkt wel, Baal zal misschien antwoorden om 12:00 op de middag, want dat is de hoogste stand van de zon en het hoogtepunt van zijn macht, dan zal hij zijn macht openbaren. Dan beginnen ze ook te springen om het altaar. Een soort godsdienstige dans. En misschien, al is het vanuit de tekst niet direct duidelijk, dat er ook bij die religieuze dans van die Baalspriesters iets gebeurde wat we uit de buitenbijbelse bronnen heel nadrukkelijk weten. Dat men daar danste op een zeer onzedelijke wijze. Want de dienst van de Baal was ook een vruchtbaarheidsdienst en ging met grote seksuele uitspattingen gemeen. En vandaar dat er misschien symbolen gemaakt werden en houdingen werden aangenomen die ook op het gebied van de zedelijkheid niet tolerabel waren. In ieder geval een wilde, woeste dans waarin men zich uitleefde. En al luider en luider begon men te roepen. En ze sprongen op het altaar en dansten. En toen dat niet hielp, en toen de middag voorbij ging en het hoogtepunt van de stand van de zon voorbij was, toen begon men zich te snijden. Dat is, in zijn religieuze extase, men raakte buiten zinnen, begon men zich in het vlees te snijden. Zoals dat wel meer gebeurde, want er staat in de tekst, zij deden dat naar hun gewoonte, dus dat gebeurde meer. Om zo de Baal tot medelijden te wekken. En dan toch maar af te dwingen dat hij uit de hemel met vuur zou antwoorden. En op het laatst raken ze helemaal buiten zichzelf, want ze blijven doorschreeuwen. En hun lichamen worden zo langzamerhand, de kleren zullen ze wel uitgedaan hebben, met bloed bevlekt. En daar springen ze met bloed bevlekt rond, schreeuwend, buiten zinnen. Tot het spijsoffer, dat is tot 3:00 in de middag, 6:00 lang dus, springen ze rond en schreeuwen ze: O Baal, antwoord ons, O Baal, antwoord ons. En uiteindelijk, zo staat er, als het spijsoffer voorbij ging, beginnen ze te profeteren. Dat betekent dat ze een taal spreken die niet meer verstaanbaar is. In geestesvervoering slaken ze allerlei ongecontroleerde klanken uit, zoals we dat weten, ook van toverdokters uit het Afrika van het heidendom. Zoals professor Van Rooy jaren geleden ooit geschreven heeft over de godsdienst van de Venda's. Dat uiteindelijk in die heidense godsdienst de toverdokters en hun volgelingen zich zo konden opwerpen dat ze een soort tongentaal gingen spreken ter ere van de afgoden. En dat dat als twee druppels water lijkt op andere vormen van tongentaal. Profeteren. Helemaal buiten jezelf. Dat is de Baal-godsdienst. Maar er is geen stem en er is geen opmerken. Bij alles wat ze doen en bij alle godsdienstige emoties die ze wakker roepen en bij alle zelfkastijding en bij alle buiten zichzelf raken, het is allemaal niets. Het komt tot niets. En zo laat de Bijbel hier heel duidelijk zien wat de afgodendienst is. Het is niets. Zo worden de afgoden in de Bijbel soms ook genoemd. Nietsen. Hebel. Dat betekent niets in het Hebreeuws. De nietigheden. De nietsen. Een adempje. Verder niets. En hier zien we, gemeente, wat allerlei vormen van heidendom eigenlijk zijn. Het zijn subtiele vormen van zelfbedrog, waarin de mens zichzelf iets inbeeldt, of opzweept, of uitleeft, maar wat niets te betekenen heeft. Er is geen God die Baal heet, en er is geen God die Asherah heet, en er zijn geen Astarots. Ja, maar zegt u, zulke afgoderij is er vandaag niet. Ja, u hebt dan iets gezegd over de verdwazing bij de sport en zo, dat er een beetje op lijkt hier en daar. En je zou kunnen denken aan bepaalde vormen van godsdienstige extase waarin mensen in zwijm vallen. Ja, inderdaad. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat al kennen wij de afgoderij zo in deze vorm, zoals ze hier aan de kaak gesteld wordt, niet, dat er allerlei vormen van afgoderij zijn, ook vandaag. En ik kan er zomaar wat aanduiden. U bent me misschien al voor. We hebben er nog niet zo verschrikkelijk lang geleden samen over nagedacht bij het eerste en tweede gebod. Afgoderij. Dat is dat we buiten Gods iets hebben waarop wij ons vertrouwen zetten. En dat kan van alles zijn. Want Calvijn heeft al gezegd in zijn institutie dat het hart van de mens, van die zondige mens, van u en van mij, dat is een fabriek van afgoden. Dan maakt het zus afgod, dan maakt het zo afgod. En ik zou het daarom, omdat er zoveel van die afgoden zijn, eigenlijk maar op één punt willen toespitsen vanavond. En dat is dit. Dat wanneer wij leven zoals zoveel mensen vandaag aan de dag helaas leven. Zonder God. Zonder hoop. Met onszelf. En met onze zonden. Dan dienen we de afgod van het eigen ik. Dan dienen we de afgod van onze eigen zonde en de afgod van de wereld. Of hoe u hem ook noemen wilt. Maar u dient een afgod. Mag ik je dan vragen, mijn jongen, die de Heere niet kent en die de Heere ook niet wilt kennen. Of u die ouder bent en toch eigenlijk nog midden in de wereld leeft. Ziet u dan hier in dit portret wat ons hier getekend niet wat een afgod eigenlijk is? Wat het eigenlijk betekent om midden in de wereld te leven zonder hoop? Als je de ware God niet hebt, ach, dan wordt ons hier in een verschrikkelijk helder en scherpe taal getoond met dit soort goden. En met dit soort levensvulling. En met dit soort rust in je leven. Je komt ermee om. Als je deze goden nodig hebt en aanroept en hun hulp inroept. Dan blijven ze stom, want ze bestaan niet. De Baals en de Astartes van deze tijd, ze komen je niet te hulp als ziekte en ellende, als nood en als moeite komt. Ze komen niet te hulp als het stervensuur aanbreekt. Dan kan de wereld je beloven, geniet nog maar een poosje. dan kan de zonde lokken en trekken en zegt, och, dat je zaterdagavond naar die disco gaat en dat je die housemuziek draait en dat je je toch op een nette manier wat uitleeft in deze wereld. Dat betekent allemaal zoveel niet. Maar zie je dan niet dat het de Baals zijn die je van God aftrekken? Zie je dan niet dat het de Baals zijn die je bedriegen? En dat achter die Baals, ook de moderne Baals van deze tijd, die aartsleugenaar, de vorst der duisternis zit? Want hij is het, zegt Paulus in 1 Korinthe 10 en ook in 1 Korinthe 8... die achter de afgoden staat en die de mensen bedriegt en ze in een waan brengt, zodat ze de leugen gaan geloven. En als ze de leugen gaan geloven, dan geloven ze de listige lokstem van de vorst der duisternis en van de Baaldienst van de tijd. En dan zeggen ze wel, wat geeft het ook om een beetje mee te doen. Maar vergeet één ding niet, die Baals die zoveel beloven, die genot en levensvulling en plezier en weet ik wat allemaal niet meer beloven. Die Baals betekenen niets, bestaan niets. Achter die Baals zit de vorst der duisternis. En die vorst der duisternis heeft het op onze ondergang gemunt. En wat er van die Baals van de tijd in de grote dag aller dagen overblijft. Wat er van de wereld in de grote dag aller dagen overblijft, de wereld zonder God. Dat is wat springende Baals priesters die zichzelf met messen snijden en maar schreeuwen naar hun goden die niet bestaan. Voelt u hoe indringend deze ontmaskering is en hoe het ons raakt? Maar er is nog wat. En ik haast me om ook dat nog aan de orde te stellen. Het blijft niet bij een tekening van die Baaldienst. In zijn armzaligheid. In zijn leegheid. In zijn bedrog. In zijn satanische inhoud. De profeet begint op een gegeven ogenblik te spreken. In gedachten zie ik hem staan en probeert u het maar voor te stellen. Elia staat daar vlak bij dat altaar. Want hij ziet toe dat er niets gebeurt wat er aan onrechtmatig zou kunnen gebeuren. En aanvankelijk op de vroege morgen staat hij wellicht misschien met zijn armen over elkaar zo alles eens af te kijken. Zonder veel uitdrukking op zijn gezicht. In zijn hart weet hij dat Baal niet bestaat. En dat zijn God straks horen zal. En hij ziet die bedriegers met hun prachtige gewaden, met goud en zilver, dansen en springen. In hun waanzin ziet hij ze de kleren uittrekken en hun lichamen opensnijden. Hij ziet ze springen op het altaar. En dan uiteindelijk, als het hoogtepunt van de dag voorbij is, waarvan die Baalpriesters zoveel verwacht hadden, omdat dat de hoogte was van de zon en dus het hoogtepunt van de macht van Baal, dan begint Elia te spotten. En dan is Elia vlijmscherp. En wij zouden zeggen, heel erg grof. Het geschiedde dat Elia met hen spotte. En zeide, roep met luider stem, want hij is een God. Die woorden bedoelen dat Elia zegt, wel, hij is toch een God. En elke heidense godsdienst gaat ervan uit dat een God die aangeroepen wordt op een gegeven moment toch horen zal. Hij is toch een God? Nou, roep dan nog luider, want hij zal toch horen of niet? Nou, misschien hoort hij niet omdat hij in gepeins is, hij zit na te denken. Of omdat hij wat te doen heeft. Letterlijk staat er omdat hij naar achteren is. En dat moet u maar in de hele letterlijke zin opvatten, omdat hij naar het toilet is. Zoiets staat er eigenlijk. Of omdat hij een reis is. Misschien is hij wel op reis. Of misschien slaapt hij. En zal hij wakker worden, hij dommelt wat in. Bijtend en scherp spot Elia hier met de afgoden om ze te ontmaskeren. Schokt dat u? Mag je andersdenkende zo behandelen, zeggen we? We mogen andersdenkende niet op een onheuse manier behandelen. Daar gaat de Bijbel ons niet in voor. Maar als het gaat om de ontmaskering van de doodsvijanden van de kerk van de Heere, dan mag het woord van de Heere scherp zijn. En dan spot God zelf. Niet alleen Elia, maar dan spot ook God zelf. Jesaja 44, spot God met de afgoden. Op een heel aangrijpende manier. Ja, God in zijn toorn spot zelfs met de afgoden dienaars. Dat aangrijpende woord uit de tweede psalm. Als daar mensen zijn die de banden van de Heere willen verbreken en hun touwen van zich willen werpen. Die zelf koning willen zijn, de koningen der aarde verzetten zich tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan staat er gemeente die in de hemel woont, zal lachen. Hij lacht om het gedoe van de goddeloze koningen der aarde. Dat is een heilige spot en een heilige toorn. Hij lacht om het goddeloze gedoe van de afgodendienaars. Nee, niet dat God een welbehagen heeft in de dood en in de ondergang van mensen. Dat heeft hij niet. God zoekt hun behoud en hun bekering. Maar als mensen willens en wetens hun banden verbreken en zich verharden tegen zijn roepstemmen en doorgaan in de wegen van de Heere, dan hoort het bij de majesteitelijke toorn van de Allerhoogste dat hij lacht over de koningen der aarde die hun banden verbreken. En het wordt nog aangrijpender. En ik hoop dat iemand die nog een vijand is van de koning in het hart gegrepen wordt. Want de Heere lacht en spot ook over mensen die blijven weigeren om naar zijn stem te horen, heel persoonlijk. En leest u dat maar eens na in Spreuken 1, ik haal een kort gedeelte aan. En als u thuis de preken van McShane hebt, de bron van zaligheid, moet u die aangrijpende preek van McShane over deze tekst maar eens lezen. Dan staat in het begin van het spreukenboek dat de Heere zegt, terwijl ik geroepen heb en mijn handen heb uitgebreid en gij geweigerd hebt. Mijn handen uitgestrekt hebt en er was niemand die opmerkte. Zo zal ik lachen in uw lieder verderf. En ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Gemeente, zo is de God van de Bijbel. Jehovah, de God van Elia ook. Nee, luister goed, ik zeg niet dat hij zo alleen is. Maar zo is de God van de Schriften ook. Hij laat niet klakkeloos met zich spotten. Hij laat niet oneindig met zich zollen. Men kan niet maar doen voor het aangezicht van de Heere wat men wil. Zijn geduld is lang. Zijn geduld is haast oneindig. Maar wanneer men zich blijft verzetten, en wanneer men niet luistert naar de woorden van de Heere, ik zal lachen wanneer uw vrezen komt en spotten in uw lieder verderf. O, laten we die verschrikkelijke boodschap, want dat is echt geen aangename boodschap, tot ons laten doordringen hier. Nu deze spotwoorden aan het adres van de afgodendienaars klinken, de God van de hemel spot. Als men doorgaat in zonde en ongerechtigheid tegen hem en zich blijft verzetten tegen de ruimte die er is in zijn genade. Daarom dringt het zo. Bekeert u van alle vormen van afgoderij. Ga niet mee met de zuigkrachten van deze tijd en van de wereld. Breek de banden van het woord en van het leven van het, bij het woord niet stuk. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Kus de Zoon voor het te laat is. O, wanneer een land de banden verbreekt. Wanneer Nederland de banden verbreekt. Wanneer mensen die tot de kerk behoren, kinderen die gedoopt zijn, de banden verbreken. God maant en waarschuwt nog en heeft geen lust in uw dood. Maar als ge doorgaat tegen beter weten in en als Nederland doorgaat tegen beter weten in. En als wij gezamenlijk doorgaan tegen beter weten in, dan zal het heilig lachen van de koning der koningen over de koningen der aarde, die de banden verbreken, klinken vanuit de hemel, die in de hemel woont, zal lachen. En daarom is bekering zo noodzakelijk. Maar ook nog iets anders. En ik haast me om dat aan te stippen. Als hier Elia de totale ongenoegzaamheid van de afgoden laat zien. Hij stelt ze volstrekt in gebreken. Er gebeurt helemaal niets. En zo ook met zijn spot om het des te duidelijker te maken voor heel het volk. Dan valt ons dat geweldige contrast op. Die ontzaglijke tegenstelling. Waarover we een volgende week hopen na te denken. Dat mensen hier op aarde bij hun goden en bij de machten van de tijd geen antwoord vinden. Maar er is, laat Jeremia weten, laat deze knecht van de Heere Elia weten. Er is een God die antwoordt. Dat is Gods liefste werk. Om op het gebed antwoord te geven aan mensen die hem ootmoedig smeken. Hij wil zich openbaren aan armen, aan schuldigen. Hij wil spreken. En dan kan het zo zijn dat een kind van God of iemand die worstelt met de geestelijke dingen soms onder een dichte hemel worstelt aan de troon der genade. Gij antwoordt niet. Maar vergeet één ding niet. Omdat Jezus Christus eenmaal aan het vloekhout moest uitroepen. Waarom hebt ge mij verlaten? Gij antwoordt niet. Wil God van de hemel toch antwoorden. En op het gebed genade schenken. Wijsheid schenken. Ontferming schenken. Alles schenken wat een zondaar nodig heeft. Nee, de God die wij aanroepen, de God die wij in de kerk zoeken en die u thuis mag zoeken, is niet als de Baal, gode zij dank. Het is geen verzinsel, het is geen waanvoorstelling van mensen. Hij is de levende God. En Elia gaat het straks aan het volk duidelijk maken. Hij is de God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Jezus Christus, de Vader van Jezus Christus. En die God verkondigen we u. En die God mag gepredikt worden als een God die de armen uitbreidt en het zegt tot mensen die midden in deze wereld wonen en meegezogen dreigen te worden door de geesten en de goden van de tijd. Luister niet naar de Baals, maar zoek de Heere. En ook al lijken dan de hemelen soms gesloten, vanwege onze zonde, God antwoordt toch. Hij zal de hemelen scheuren voor hem, voor haar die ootmoedig, gans hulpeloos tot hem vliet. En let er dan maar op wat God dan zegt. dan valt het voor verloren zondaren die het bij de Heere zoeken, o zo mij. Dan laat hij in verslagen harten druppen de troost van zijn genade. Dan heft hij het moede hoofd op. En dan kan er wel veel strijd aan vooraf gaan. Maar als God antwoordt, dan is het toch precies op tijd. En dan hoeft God niet bewogen te worden door ons in ons lichaam te snijden of ons in duizend bochten te wringen. Of door een show te organiseren zoals die Baals priesters hier toch eigenlijk deden. Dan gaat het om het ootmoedig smeekgebed. Dan gaat het om het eenvoudige, schuldverslagen aanroepen van de naam van de Heere. En merk dan, mijn ziel, wat antwoord deze God u geeft. Hij spreekt gewis, zeker, tot elk die voor hem leeft. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u en wat zullen wij zeggen? Als deze dingen op ons afkomen, dan kan het niet anders of we zijn tot in ons hart geschokt. Dat brengt de afgodendienst, dat brengt de zondedienst. Dat is de holheid en de leegheid en de waanzin van de zondedienst. Dit. Heren, geen wonder dat u daarmee spot. Want het betekent ook niets voor uw heilige ogen. Het is een gruwelijke majesteitsschennis. En daarom bidden we van u, Heere, vergeef. Vergeef de zonde van land en volk. Vergeef de zonde van ons en onze kinderen. Vergeef onze zonde. En spreek nog tot ons, opdat we u zouden gaan zoeken en het niet zouden zoeken bij allerlei afgoden of geesten van de tijd. Maar bij u zouden zoeken, want gij zijt de God die antwoordt. Ook al kan het door het donker heen gaan, en al zijn er onder ons, ja die zijn er zeker, die misschien op het ogenblik onder een gesloten hemel leven. Gij zijt de God die antwoordt, o God. Van alle genade betoon het dan nog dat u een antwoordend God zijt. En dat dat uw liefste werk is. Heere, wil dat ook deze week betonen. In al ons werk en in alles wat we te doen hebben, wil u ons bewaren voor de zonde. Wil u ons gedenken in uw gunst. En wil ons hart samenvoegen tot de vreze van uw naam. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het tweede en het zevende vers zingen we ten slotte. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Alleen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.